Gemeente, een enkele mededeling, eigenlijk alleen maar betreffende de collecte. Vandaag is die voor de kerk en volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor Carlando. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 81ste psalm, de versen 9, 10 en 11. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Eert geen uitlands God, ik ben de Heer. 81, 9, 10 en 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen samen het laatste gedeelte uit Jozua 8. Dat wil zeggen de verzen 30 tot en met 35. Jozua 8, de verzen 30 tot en met 35. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heere, de kinderen Israëls geboden had, overeenkomstig hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes. Een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had, en daarop offerde zij de Heere brandoffers, ook offerde zij dankoffers. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht van de kinderen Israëls. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stonden aan deze en aan gene zijde van de ark voor de Levitische priesters die de ark des verbonds des Heren droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes, de knecht des Heren, bevolen had, om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden van de wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. Er was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël en de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden.
Thank you.
Wij zullen in onze gebeden voorbeden doen voor zuster Boeter, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Nicasia geopereerd is. We doen ook voorbeden voor zuster De Keizer, die in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen en daar intussen ook een behandeling onderging. We willen ook broeder Voorsluis aan de Heere opdragen, die in de afgelopen week, vrij kort na het overlijden van zijn moeder, nu ook zijn oudste zuster aan de dood moest afstaan. Dankzegging doen we voor de geboorte van een zoon bij Peter en Maria Vroeg in de Wei. En eveneens voor de geboorte van een zoon bij Taco en Wilma van Dieren. Laten we samen bidden. Genadige God, wij zoeken vanmorgen allereerst uw heilig aangezicht. En als we dat doen, wilt u ons dan geven dat we dat op de rechte wijze mogen doen. Op de wijze die u ook van ons vraagt in het naderen tot u. Want dat is toch geen gering werk, heren. Spreken tot u is nog wat anders dan spreken met mensen. Spreken tot u, dat betekent toch ook dat we ons bewust moeten zijn dat we tot een heilig God naderen. Terwijl wij zondige schepselen zijn. Niet zondig geschapen, maar zondig geworden, verdorven. En dat eigenlijk door onze eigen keus. Zo hebben wij het gewild en zo willen we het nog. Want elke zonde die we doen is een bewijs dat we verkeerd zijn. En nu bidden wij van u, Heere, doordring ons van deze twee werkelijkheden, van onze onwaardigheid en verdorvenheid en van uw hoogheid en heiligheid en heerlijkheid. En als we het zo zien, Heere, zoals uw woord het ons voorhoudt en zoals uw geest het ons ook onderwijst, wat is het dan een wonder, een onbegrijpelijk en onverklaarbaar wonder, dat gij, de hoge, de heilige God, tot mensen zoals wij zegt, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Dat u vrijmoedigheid geven wilt om de weg van het gebed te gaan, dat u permissie verleent om onze zorgen, onze noden, u bekend te maken en onze vragen u voor te leggen en onze beden tot u op te zeggen, uit te zeggen. Wat is het een wonder, o God, dat die weg van het gebed ontsloten is. En dat u van uzelf getuigt dat u de hoorder der gebeden bent. Dat het dus ook nog niet te vergeefs is om tot u te roepen, maar dat u het geroep van uw ellendigen hoort. Ja, dat u ook geeft, geven wilt, wat zij in de naam van de Heere Jezus mogen bidden. En wat door de Heilige Geest gereinigd wordt als hij hun gebeden met zijn voorbidding vermengt. O Heere, wat ligt daar al een ruim en rijk evangelie in vervat. En daar mogen wij nu vanmorgen mee beginnen. Omdat u het tot ons gezegd hebt. We danken u ervoor, heren, dat we zo in een kerkgebouw mogen zijn, dat ook de naam van het huis des gebeds mag dragen. Omdat een van de wezenlijke onderdelen van onze eredienst is het openbare gebed, het naderen tot u met elkaar. Heren, doordring ons allen van het voorrecht dat we dit op dit ogenblik weer mogen beleven. En geef ons een diep besef van onze algehele afhankelijkheid van u. Ach, we zijn zulke verdwaasde mensen. We doen de dingen ook op godsdienstig gebied vaak zomaar, zonder dat we er eigenlijk bij nadenken, zonder dat we erbij stilstaan. Zoveel in ons leven, ook in het godsdienstige leven, is een routine geworden. Puur gewoonte. Onze ogen sluiten, onze handen vouwen, de gebedshouding aannemen, onze gebeden opzeggen. Het is vaak niet anders dan een ritueel, leeg en zinloos. En dat kan u de Heere uiteraard niet behagen. O God, geef dan dat ons hart erin mag zijn. En dat het ons hart mag hebben. En dat we met ons hart erbij betrokken zijn. En dat zo waarheid in het binnenste de toon ook in ons bidden mag aangeven. Schenk ons dan uw zegen vanmorgen, Heere. Zegen uw woord voor ons hart. Ontsluit de schriften voor onze oren. En draag de boodschap binnen in ons leven. Een boodschap uit uw eigen woord. Een boodschap begrepen in een stukje geschiedenis, zoals het u behaagd heeft dat aan ons over te leveren en voor de geslachten te bewaren. Heere, doe ons verstaan wat u hierin ook aan ons vandaag en hier te zeggen hebt. En geef dat we ons mogen laten onderrichten. En dat het tot nut en tot zegen mag zijn. En dat het ook tot geestelijk onderwijs mag dienen. Om hen die u vrezen ook inderdaad te vertellen wat uw wil in hun leven is. En ook wat uw genade voor hun leven is. Maar dat wij allen, wie we ook zijn en hoe onze verhouding tegenover u de Heere ook mag wezen, mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Ook aan de hand van deze Bijbelpassage. Heere, vergeef onze zonden. En houd u de zonde ook ver bij ons vandaan. En laat de vorst der duisternis ons ook geen hinder doen. En laat uw werk niet verstoord worden, maar laat uw woord voorspoedig mogen voortgaan. En wees zo koning in ons midden, Heere, de Heere, die alle dingen bestuurt en regeert en in uw handen hebt, en die wolken, lucht en winden gebiedt, maar die ook alles in een mensenleven bestuurt en gebiedt, en die het ook te zeggen wilt hebben. Heere, wij vragen u dat ge gedenken wilt aan hen die hier niet zijn, niet konden zijn. Dat geldt voor onze zieken. Dat geldt voor zuster Boeter in het ziekenhuis in Rotterdam. En eveneens voor zuster De Keizer in het ziekenhuis hier in Dirksland. Heere, u hebt ze tot nog toe beide geholpen en bijgestaan. Geef dat ze verder ook ondervinden mogen dat u hen herstel geeft. En dat u de behandeling die noodzakelijk was gebruiken wilt tot hun lichamelijk welzijn. Maar mag het ook alles nog dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk en uw genade in hun leven. En aan de verheerlijking van uw grote naam. Heere, doe ze opzien tot u alleen. Geef die zegen ook aan broeder Voorsluis en zijn familie. Nu ze opnieuw naar het kerkhof moesten en nu ze opnieuw iemand uit hun kring zagen weggenomen, vertroost hen met uw genade en zegen hen met uw gunst en goedheid. En laten wij het met hen en zij met ons allen leren, Heere, iedere keer als we berichten van de dood krijgen, het is ons eigenlijk altijd weer een aanzegging dat het met ons ook een keer naar het einde gaat. En laten we dan voorbereid zijn. En geef dat we de levenstijd daartoe en vooral daartoe mogen gebruiken. We danken u voor de twee kinderen die in de afgelopen week geboren mochten worden. Het zoontje van Peter en Maria en dat andere zoontje van Taco en Wilma. Heere, u hebt het wel gemaakt. Ook toen het moment van de geboorte daar was. In beide gevallen mocht het voorspoedig verlopen. En toen deze kinderen op de wereld kwamen, als schepselen van uw hand, hebt u hun ouders daarmee en daardoor zeer willen verblijden. We danken u ook met hen voor de voorrechten die gij hun gaf. En we vragen u dat ge het geven wilt dat deze kinderen nu in gezondheid zouden mogen opgroeien. En dat de ouders van u bekwaamheid en liefde en genade mogen ontvangen om hun kinderen op te voeden naar de eis van het verbond. We zullen vanmorgen uit uw woord horen, heren, dat toen uw volk daar samenriep in de buurt van Sichem, de kinderen er ook bij waren. Die wilt u er ook bij betrekken. Die rekent u er ook bij. O heren, wij bidden van u, vergeet u dan deze kinderen niet, maar bezoek ze ook met uw heil. En geef zo uw goddelijke gunst in die gezinnen. En overal, heren, waar gij mensen gezegend hebt met de gave van kinderen, en waar gij mensen tegelijkertijd opdrachten gegeven hebt ten aanzien van het opvoeden en onderwijzen van die kinderen, mogen ze daarin getrouw bevonden worden. Maakt u dan getrouw, ook in die taak. En zegen ons en degene die ge ons gaf. Heere, vergeef onze zonden. Delg ze uit en hoor ons in de vergiffenis van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm, het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. 89, 13 en 14. Gemeente, nadat we een paar zondagen het woord van de Heere hebben beluisterd uit een ander boek uit het Oude Testament, uit de profetieën van Micha, keren we vanmorgen weer terug naar het boek Jozua. En zoals ik u zojuist heb voorgelezen, zijn wij vanmorgen toegekomen aan het laatste stukje van hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 dat ons om te beginnen heel uitvoerig de verovering en de verwoesting van Ai vertelt. Daar gebruikt de Heilige Geest zelfs 29 versen voor. En daarmee is dan tegelijkertijd ook weer gezegd dat de verovering van het beloofde land begonnen is. Die was in feite al begonnen met de val van Jericho. En nu is Ai Jericho gevolgd en is ook Ai en het nabijgelegen Bethel, zo mogen wij per conclusie uit de gegevens van het woord van de Heere concluderen, ook het nabijgelegen Bethel is in handen van Israël gevallen. En nu zou iedereen verwachten dat vanaf dat moment de verdere verovering van het beloofde land met spoed voortgang zou krijgen. Dat het in snel tempo nu verder zou gaan en dat Israël binnen korte tijd, ja, dat ze een aantal keren zo kennelijk door de Heere waren gezegend en uitgeholpen, dat Israël nu binnen heel korte tijd bezitters zullen mogen zijn van het land Kanaan. En toch is dat niet het geval. Het slot van hoofdstuk 8 uit het boek Jozua vertelt dat er eerst iets anders moet gebeuren. Iets heel anders. Hier gaat het niet over een veldslag. Hier gaat het niet over krijgslisten. Hier gaat het niet over een godswonder waardoor de Heere Israël blijkt te helpen en het land in Israëls hand blijkt te geven. Maar hier gaat het over een grote samenkomst van het volk waarbij het verbond wordt vernieuwd en waarbij de wet duidelijk, openlijk aan het volk wordt voorgelezen. Waarom gebeurt dat? Dat is geen initiatief van Jozua geweest. Dat Jozua hiertoe bevel geeft en dat het volk dat bevel van Jozua gehoorzaamt, dat is van Jozua's kant ook gehoorzaamheid aan een voorschrift van de Heere. Dat de Heere via Mozes en dat zelfs twee keer aan Israël gegeven had. Moet u maar eens zien in Deuteronomium 11. Daar lezen we het voor de eerste keer. Jozua 11, vers 29, woord van Mozes, eigenlijk van de Heere via Mozes. En het zal geschieden, als u de Heere uw God zal hebben ingebracht in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, dan zult ge de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Vers 31, want gij lieden zult over de Jordaan gaan, dat ge inkomt om te erven dat land dat de Heere uw God u geven zal, en gij zult het erfelijk bezitten en daarin wonen. Neemt dan waar te doen al de inzettingen en de rechten die ik u heden voorstel. En dan, en ik zal dat niet lezen, hoewel ik straks nog wel even op dat hoofdstuk verder in Deuteronomium denk terug te komen, het 27e hoofdstuk uit datzelfde laatste boek dat Mozes geschreven heeft, een opdracht van gelijke strekking. De Heere heeft toen al aan Israël bevolen dat zodra ze het land der belofte hadden bereikt en zodra ze daar een begin hadden gemaakt met de verovering van dat land, ze met elkaar moesten optrekken naar de bergen Ebal en Gerizim. Dat is in de buurt van het Bijbelse stadje Sichem. Tegenwoordig, die bergen bestaan uiteraard nog, maar tegenwoordig heet de plaats die daar in de buurt ligt Nablus, op de zogenaamde westelijke oever van de Jordaan, de Westbank, waar altijd nog twist en tweedracht over bestaat. Wie moet dat stuk land beheren? Daar in de buurt van Sichem lagen die twee bergen, de ene berg Ebal en de andere berg de Gerizim. Dat was zo ongeveer het hart van Kanaan, het centrum van dat land. van dat gebied naar het noorden en van dat gebied naar het zuiden was ongeveer dezelfde afstand. Het centrum van het land, de Amerikanen zouden zeggen de Heartland. En wat moeten ze daar doen? Daar moet het volk vergaderd worden en daar moeten ze in die volksvergadering, die een plechtig karakter moet dragen, samen luisteren naar de voorlezing van Gods wetten. En daar zal het verbond dat de Heere met Israël heeft opgericht moeten worden vernieuwd. Daar zal officieel de naam van de Heere worden uitgeroepen in het land waar ze nu mogen gaan wonen. Wat betekent dat? Gemeente, dat betekent niet minder dan dat de Heere het zijn volk nog eens een keer wil inprenten, zoals hij dat de ganse Heilige Schrift door het ook ons wil inprenten, dat het belangrijkste in een mensenleven niet zijn woonplaats is, niet zijn welvaart, zijn welstand, niet zijn gezondheid, niet allerlei aardse voordelen, niet het aardse leven, maar dat het allerbelangrijkste in een mensenleven dit is, dat de godsdienst voorop staat en voorop gaat. En dan natuurlijk niet de godsdienst als iets van de buitenkant van ons leven, want dat gaat net zo hard voorbij als de andere dingen die bij ons aardse leven horen. Maar de godsdienst waarin ons hart centraal staat. En daarom, voordat ze verder gaan met de verovering van het land Kanaan, moet eerst het volk in een plechtige, godsdienstige bijeenkomst samenkomen. Daar moet openbaar belijdenis afgelegd worden van de God die ze daar willen dienen. En daar moet geluisterd worden met eerbied naar de wet van die God die voortaan in dat land zal gelden. En daar zal de dienst van de enige ware God moeten worden gepropageerd tegenover de godsdienst van de afgoden die daar jaren en eeuwenlang in praktijk is geweest. En met dat voor ogen geeft Jozua bevel aan het volk bevel om naar het noorden op te trekken. Dus niet om te vechten, niet om nog eens een stad te gaan veroveren, dat moet nog maar even wachten, maar om die bijzondere samenkomst te beleggen. En wat zegt nu het menselijk verstand? Wat zeggen we nu als we gaan redeneren? En als wij zonder geloof de dingen gaan bespreken, dan zegt de mens met zijn redeneringen, het is pure dwaasheid wat Jozua doet. En het is pure dwaasheid dat dat volk tegen dat bevel van Jozua niet in verzet komt. En dat ze niet tegen Jozua zeggen, Jozua, dat kan echt niet hoor, nu al. Laten we daar alsjeblieft nog een poosje mee wachten. Laten we de godsdienst nog maar even uitstellen. Laten we het zoeken en het dienen van de Heere nog maar even op de lange baan schuiven. Want er zijn op dit moment nog heel wat meer dingen te doen die van de eerste orde en van het groter belang zijn. Wat hebben we nou eigenlijk nog bereikt hier? Jericho en de omgeving. En een stukje verder naar het noorden, Ai. En voor de rest is het hele land nog in handen van de Kanaanieten. We hebben nog maar zo'n klein stukje veroverd. En al die andere inwoners van het land die liggen op de loer. En kunt u dan niet beseffen, Jozua, zo zouden ze hebben kunnen geredeneerd, dat zodra die vijanden een gelegenheid zien om ons te overvallen, dat ze die gelegenheid niet ongebruikt zullen laten voorbijgaan. En nu moeten wij verder naar het noorden en daar wonen de Kanaanieten nog volop. En daar is nog geen vierkante centimeter van dat land in ons bezit. En nu stellen wij ons alleen maar aan ondenkbare gevaren bloot. We moeten daar een godsdienstige samenkomst houden. Te midden van vijandelijk gebied. Is toch veel beter om nu eens even te wachten. En eerst eens te kijken of we die hele omgeving daar kunnen veroveren. En eerst is te zien of we een stukje verder naar het noorden en naar het oosten en naar het westen ook nog een keer van dat gebied kunnen zuiveren van vijanden. Dan kunnen we er misschien veilig een keer heen gaan, maar dat duurt nog wel even. Dat is zoals wij zo vaak redeneren. Als de Heere zegt, en dat doet hij dan met andere woorden dan Jozua dat in dit concrete geval deed. Maar als de Heere eigenlijk in dezelfde geest zegt tegen ons, zoekt eerst, let u erop, zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Dan zeg je als je 12 jaar bent, ja maar dat kan later toch ook nog wel. En als je 18 bent, dan zeg je, ja maar ik moet nou, en er is nu nog. En dan kun je best een aantal dingen noemen die er nu nog zijn en die nu nog moeten gebeuren en waar je nu nog aandacht aan moet schenken. En als je 40 bent, dan zeg je het misschien op een andere manier, maar eigenlijk komt het er dan nog op neer dat je zegt, ja, later. En als je 60 bent, dan zeg je het misschien nog weer op een wat andere manier, maar het komt er toch ook weer op neer dat je dan ook zegt, het kan nog wel even wachten. Want er is altijd wel wat. En datgene wat er dan nog is, dat is in onze ogen altijd nog net even belangrijker dan het zoeken van het Koninkrijk Gods. En het zoeken van de geborgenheid van onze ziel. En het zoeken van de vergeving van zonden. En het zoeken van het herstel in de gemeenschap met God. Zo is het toch? Nou, dat is dan onze manier van redeneren. Dat is dan ons antwoord op Gods bevel. En dat bevel van de Heere is alleen maar bedoeld in ons belang. Daar zoekt de Heere ons heil in. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Ja, maar die andere dingen, daar heeft de Heere toen ook nog wat van gezegd. Die zullen u worden toegeworpen. Daar zal de Heere voor zorgen. Die neemt hij voor zijn rekening. En dan kon het nog wel eens heel wat beter gaan met die andere dingen dan wanneer wij ze voor onze rekening moeten nemen. Want als het dan is mislukt wat je er allemaal doet, en als het dan is bij je handen afbreekt, heb je dan naar het ene en naar het andere, heb je dan echt alleen maar lege handen. Israël redeneert zo niet. Jozua voorop redeneren zo niet. Waarom niet? Omdat op dat moment hun redeneringen zwegen. En ze leven mochten uit geloof. En geloofsgehoorzaamheid. Maar kunnen ze niet beter wachten? Waarom? Waarom? Het is een gebod van de Heere. En dat is heilig. En als de Heere een gebod geeft, en als we beseffen dat dat heilig is, dan past ons maar één ding. En dat is het gebod doen. Het gebod uitvoeren. Ja, maar voer het nou maar uit. En vertrouw daarbij maar op de Heere. Ach, de Heere had het toch al lang bewezen. Dat stond in het eerste vers van hoofdstuk 5. Dat als Israël de Jordaan overgestoken is, en dan hebben ze Ai nog niet veroverd, en dan hebben ze zelfs Jericho nog niet veroverd, maar alleen door dat geweldige wonder dat de Heere deed toen hij een pad baande door de Jordaan, is de schrik de volkeren van Kanaan om het hart geslagen. Hun hart, zo staat er, is gesmolten. Ach, laten ze daar dan nog maar wonen, daar in de buurt van Sichem en ten noorden daarvan en ten westen daarvan en weet ik het overal erheen. Laten ze daar nog maar wonen, die mensen met een gesmolten hart, die zullen zo'n groot gevaar niet opleveren. Die zal de Heere wel onder bedwang houden. En dat volk van hem kan heel rustig naar de voorlezing van zijn wet gaan luisteren. En dat volk des Heren kan zich heel rustig, zonder angst en zonder vrees van eventuele overvallen te worden. Ze kunnen zonder al die zorgen zich wijden aan zijn dienst. Waarom moeten ze naar Sichem in die buurt? Nou, ik zei het al, dat is het centrum van het land. En als dan toch Gods wet moet worden afgekondigd in dat land, in een openbare vergadering, dan in het centrum, want dat betekent dat die wet nu voor het hele land gaat gelden. Bovendien, dit is het volk uit Abraham gesproten, nietwaar? En toen Abraham aankwam in het land dat God hem wijzen zou, en dat was dat land, toen trok hij door dat land en toen heeft hij zich voor de eerste keer gevestigd, zijn tent opgeslagen in diezelfde buurt. En toen hij in dat land, op die grond, voor het eerst een altaar ging bouwen, deed hij dat in diezelfde buurt. En nu staat het nageslacht van Abraham. Het zaad dat God aan Abraham beloofd had, dat er toen nog helemaal niet was, want Abraham was toen nog alleen. Maar dat zaad dat de Heere toen en herhaaldelijk aan Abraham beloofd had, dat is nu in dat land. De Heere heeft zijn belofte waargemaakt. Is het dan niet bijzonder passend dat ze naar die plek gaan waar hun stamvader ook voor het eerst de Heere openlijk heeft aangeroepen? En waar hij voor die God een altaar heeft gebouwd. Bovendien, het is bekend dat in diezelfde buurt de Canaanieten ook een heiligdom hadden. Dat was in Abrahams dagen al zo en dat is later nog zo geweest. Daar werd de afgodendienst beoefend. En nu komt het volk des Heren met de dienst van de ware God. Laten ze die dienst van de ware God dan maar openlijk belijden. Daar waar tot nog toe de afgoden gediend werden. Om het in heel Kanaan te laten weten dat de tijd van die afgodendienst voorbij is. En dat er nu een andere God gediend zal worden. En dan komt daarbij, en dat hangt nog weer samen met, en dat laat ook nog weer een stukje van de bijzondere zorg en de voorzienige leiding van de Heere zien. Als er zo'n grote vergadering gehouden moet worden, dan moet er ook wel gelegenheid zijn voor al die mensen om bij elkaar te komen. En als dan de wet voorgelezen moet worden, dan moet dat gebeuren op een plek waar ze zonder luidsprekers en zonder andere technische hulpmiddelen verstaanbaar zullen zijn. En dat is precies daar. Dat dal tussen die twee bergen in. Met natuurlijke akoestiek, waar iedereen kan horen wat er van de helling van die bergen gezegd wordt. In Richteren 9 hebben we daar ook nog een voorbeeld van. Als een van de zonen die ontkomen is van Gideon, daar zijn fabel vertelt tegen de inwoners van Sichem. Sichem die bastaardzoon van Gideon tot koning over zich heeft gezalfd. En die zoon, die enige aan de dood ontsnapte zoon van Gideon, Jotam, spreekt daar die fabel op zo'n uitstekende rotspunt op de helling van de berg Gerizim. En iedereen kan hem verstaan. Dus een hele geschikte plaats voor zo'n volksvergadering. De Heere heeft die plaats met zorg uitgekozen. En daar moet Israël heen, want ze moeten beseffen dat het recht om straks bezitters te zijn van het land Kanaan vastzit aan de afkondiging van en de gehoorzaamheid aan Gods wet. Ze krijgen dat land, maar van Gods wegen is tegelijk de eis daarbij dat ze hem daar zullen dienen. En niemand anders. Dat ze hem daar zullen vrezen. En niemand anders. Dat ze daar als zijn volk zich zullen gedragen. Het eerste wat er dan gaat gebeuren als het volk daar bevel van Jozua bijeengekomen is, is het bouwen van een altaar. En dat gebeurt in grote stipte gehoorzaamheid aan goddelijke voorschriften. Exodus 20 laat ons zien dat als Israël een altaar moest bouwen, dan moesten ze dat van aarde doen. een hoop aarde, gewoon losse aarde, zand, klei of wat het ook maar wezen mocht. Of een stapel stenen. Maar gewoon onbewerkte stenen, gewoon ruwe stenen. Stenen waar ze niet eerst allerlei afbeeldingen op gemaakt hadden, zoals de heidenen dat deden met hun altaren. Maar gewoon de ruwe, onbewerkte stenen. En in gehoorzaamheid aan dat bevel van de Heere gebeurt het ook. En op dat altaar brengen ze offers. Brandoffers en dankoffers. Precies zoals het bij de wetgeving op de Horeb ook ging. Ook daar een altaar van onbewerkte stenen. Ook daar offers, dezelfde soort, brandoffers en dankoffers. Precies zijn er. Het altaar spreekt van gehoorzaamheid, de brandoffers van toewijding aan de Heere, de dankoffers van de wens en de begeerte om in vrede met de Heere te mogen leven. Vervolgens laat Jozua daar een hele serie grote stenen overeind zetten. En hij laat die stenen met een laag kalk bestrijken. En op die opgedroogde kalk laat hij dan de wet van de Heere afschrijven. Of dat om het hele boek Deuteronomium ging, of dat dat alleen maar ging om de 10 geboden. Dat laatste acht ik het meest waarschijnlijk, maar daar zullen we niet over twisten en daar is geen definitief antwoord op te geven. Maar Israël moet daar met eigen ogen kunnen lezen wat God eerder zelf al opgeschreven had op de 2 stenen tafelen die hij aan Mozes gegeven had en die in de Ark des Verbonds werden bewaard. Nu komt die wet zichtbaar te staan op een hele rij van die stenen. En Israël is in de gelegenheid om daar kennis van te nemen. Daarmee werd aangeduid dat, ik zei het zo pas al, het deze wet is die van nu af aan hier in Kanaan zal gelden. En dat het deze regels zijn waar ze van nu af aan naar zullen leven. En dat het daarom uit is met de godsdienst van de heidenen. En dan volgt, en dat is denk ik het allervoornaamste moment nog, dan volgt de officiële voorlezing van de wet des Heren. Het volk is intussen in 2 helften verdeeld. Het staat in Deuteronomium 27 precies hoe die verdeling moest zijn. Welke stammen op de helling van de berg Ebal moesten staan. En welke stammen op de helling van de berg Gerizim moesten staan. Op elke berghelling 6. Zo is het volk verdeeld. En dan staat daar tussen die bergen in, staan de priesters met de ark. En daaromheen dus, in een wijde kring, de ene naar het noorden, de andere naar het zuiden, het hele volk. Mannen en vrouwen en kinderen en zelfs de vreemdelingen die met Israël meeleefden, de meelevenden. Die niet bij Israël hoorden, maar die om de een of andere reden toch contact met Israël zochten en die met Israël helemaal meeleefden en die er op die manier eigenlijk bij wilden horen. En dan leest Jozua de wet. Ik zei al, dat moet voor iedereen verstaanbaar zijn en dat was daar ook voor iedereen verstaanbaar. Of Jozua dat zelf helemaal alleen gedaan heeft of dat hij daarbij geholpen is door anderen, dat weet ik ook niet. En waarom gebeurt dat nou? Hier staat nou een nieuwe generatie. De mensen die er 40 jaar geleden bij waren, toen de Heere zelf vanaf de Horeb zijn wet gaf, die zijn voor het allergrootste deel al lang gestorven. Die zijn in de woestijn omgekomen. Die zijn er niet meer bij. Maar de generaties die er nu staan, die hebben voor een heel groot deel die wetgeving van 40 jaar geleden niet bewust meegemaakt of helemaal niet meegemaakt. En die moeten het toch ook goed weten. Die staan ook onder dezelfde verplichtingen. Ik stel me voor, gemeente, dat het een bijzonder plechtig gebeuren is geweest. Misschien niet zo plechtig als toen de Heere zelf de eerste keer de wet afkondigde. Toen hoorde het volk Gods eigen stem. En dat was zo machtig, zo indrukwekkend, dat ze bij zichzelf de conclusie trokken: als dit de Heere nog lang blijft doen, dan kunnen we het niet verdragen. En toen hebben ze Mozes gevraagd of hij niet de tussenpersoon wilde zijn en of hij het niet het zo zou willen regelen met de Heere, dat de Heere via hem zou spreken en dat hij het van de Heere zou horen en aan het volk zou doorgeven, waarin de Heere bewilligd heeft, wat de Heere zelfs een heel goed verzoek heeft geacht. Zo was het toen. Nu is het dan anders. Nu is het de stem van Jozua, misschien de stem van de oudsten bij tijden. Maar al was het dan misschien niet zo indrukwekkend als toen in het eerst, ook nu zijn ze ongetwijfeld vervuld geweest met heilige eerbied. En toen daar die bekende klanken klonken, die ze natuurlijk al lang kenden, die ze van hun vader en van hun moeder gehoord hadden, toen hebben ze er toch anders naar geluisterd dan wanneer het zo in de tent waarin ze woonden wel eens gezegd werd. Toen hebben die kinderen, toen hebben die jonge meisjes, jongens en die meisjes op een andere manier geluisterd dan wanneer vader dat eens een keer citeerde. Joh, in de wet staat: eert uw vader en uw moeder. Als het nu klinkt, dan dringt het dieper door. Dan blijft het langer hangen. Ze hebben er niet naar geluisterd, ongetwijfeld niet op de manier waarop velen van ons vanmorgen naar de wetslezing hebben geluisterd, of niet eens geluisterd. Zij hebben woord voor woord gehoord op dat plechtige moment. En nog eens een keer is het hen gezegd: alles wat God heeft geboden. En daar zal nog wat aan verbonden geweest zijn, al kunnen we dat niet heel direct opmaken uit het slot van Jozua 8. Maar dan kom ik nog even terug op Deuteronomium 27... En tegelijk geef ik dan maar antwoord op de vraag waarom dat volk in tweeën gedeeld moest worden. En waarom 6 stammen op de helling van de ene berg en 6 andere stammen op de helling van de andere berg moesten plaatsnemen. Dat was omdat de wetslezing beantwoord moest worden. Want bij de lezing van de wet moesten ook de door de Heere zelf geformuleerde zegenspreuken en vloekspreuken worden gelezen. En dan keer ik inderdaad naar Deuteronomium 27, om eens met u een paar van die, en daar gaat het dan over vloekspreuken, te lezen. En we zullen zien dat als dat gebeurde, elke keer, elke spreuk beantwoord werd, massaal beantwoord werd door het volk, althans door de helft van het volk. De zegenspreuken werden beantwoord met een plechtig, daverend amen door hen die op de berg Gerizim stonden, en de vloekspreuken met eenzelfde soort amen door degenen die op de helling van de berg Ebal stonden. Deuteronomium 27. Vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van zwerksmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. En zo nog een hele tijd door. En zo waren er ook zegenspreuken. En die zegenspreuken werden ook gelezen. En die zegenspreuken werden ook beantwoord. Gemeente, ik vraag u, als u zich in die situatie probeert te verplaatsen in de geest, of dat niet ontzaglijk indrukwekkend moet zijn geweest. Dat zijn ze zomaar nog niet vergeten. En dat amen dat ze spraken en dat ze op een ander moment aan de andere kant van dat dal door andere stammen hoorden spreken. Dat heeft voorlopig nog wel in hun geheugen gesproken. Dat is blijven hangen. Dat kun je moedwillig van je afschudden, althans proberen. Maar je raakt het je leven lang nooit meer kwijt. Al zou je er nooit meer aan willen denken, dan komt dat in een half wakende, half slapende toestand in één keer toch weer terug. Ja, daar was ik bij. Dat heb ik gehoord. Amen. God is waarachtig. God doet wat hij zegt. God zegent als hij belooft. God voert ook zijn vervloekingen uit. Daar hebben we onder gebogen, zo weten ze allemaal. Onder de belofte Gods die verbonden zijn aan een leven van gehoorzaamheid. Onder de oordelen Gods die verbonden zijn aan een leven van ongehoorzaamheid. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Welk gebod dat ook is. Welke geboden we ook met voeten vertreden. Zo ze ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Het eerste gebod, toch andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, toch God dienen op een eigenwillige manier. Het derde gebod, toch de naam van de Heere misbruiken. Het vierde gebod, toch de dag van de Heere ontheiligen. Zo mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En het volk heeft gezegd, amen, Heere. Daar zijn we het mee eens. En toen God liet spreken die beloften, waarin hij het volk garandeerde dat hij zegen zou geven op een wandel in zijn wegen, op een wandel in gehoorzaamheid, op een wandel in de vrezen des Heren. Toen hebben ze die beloften ook met amen beantwoord. En daarmee gezegd ook nu is God waarachtig. Heren, mogen we u aan uw woord houden. Mogen we u aan uw woorden herinneren. Mogen we pleiten op de eigen toezeggingen. Zo hebben ze daar de wet horen lezen. En zo hebben ze het verbond officieel, plechtig, publiekelijk ingewilligd. Je zou dit het uur van Israëls publieke openbare belijdenis kunnen noemen. Aanvaarding van Gods beschikkingen. De Heere had hen tot zijn volk gemaakt. De Heere had hen uit al de volkeren van deze aarde uitgekozen. De Heere had hen ertoe bestemd om hem te zijn toegewijd en hem te dienen. De Heere had hen het grote voorrecht gegeven dat ze zijn woorden mochten kennen. De Heere had de dienst der verzoening in hun midden aangesteld. De Heere had hen uit Egypte bevrijd en verlost. De Heere had hen geleid door die ganse vreselijke woestijn, door die huilende wildernis. De Heere was begonnen hen langs de weg van wonder in het land der belofte te brengen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Zo mag het dan leven in de harten van bevoorrechte mensen. En dan zegt de Heere het bij Sichem, in dat dal tussen Ebal en Gerizim. Dit is mijn wet, mijn volk. Dit is mijn gebod. Ik ben de Heere uw God. Dient geen andere goden. Heb geen gesneden beelden voor mijn aangezicht. En zo alle 10 woorden. Die de verhouding regelen tussen God en de mens. Die de verhoudingen willen bepalen tussen mens en zijn medemens. U zegt maar, wil dat alles dan zeggen dat de Heere van Israël verwacht dat ze door de betoning van gehoorzaamheid en door het afzweren en afleggen en het mijden en vlieden van de zonde, dat dat volk door het betrachten, het gehoorzaam betrachten van de wet uiterlijk en innerlijk, dat ze op die manier dan hun eigen zaligheid zouden kunnen verwerven. Gemeente, dat heeft de Heere met zijn wet nog nooit bedoeld, behalve in de staat der rechtheid. Toen er nog geen zonde was geweest en toen er nog geen zondeval had plaatsgevonden. Maar ook als hij zijn volk Israël de wetten voorhoudt, dan is het nooit Gods bedoeling geweest om dat volk op die manier wijs te maken dat ze nog altijd zelf door het ijveren en door het zoeken en door het gehoorzamen hun eigen zaligheid in handen hadden. En dat ze er zelf voor konden werken. Dat bestaat gewoon niet meer sinds de zondeval. Sinds die verschrikkelijke werkelijkheid werkelijkheid geworden is, namelijk dat we onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Nee, de wet is door de Heere nooit meer bedoeld als die ladder waarop we de hemel kunnen beklimmen. Met resultaat ook nog. Wie dat probeert, die doet eigenlijk wat de rijke jongeling probeerde. Want die was er met alle ernst mee bezig. En die voelde toch wel, zo kom ik er niet. Wat moet ik nou nog meer doen? Geeft u me er nog een gebod bij? Misschien dat dat de oplossing geeft. Maar dan blijkt dat als de Heere er nog een gebod bij geeft, dat hij onbekwaam is tot enig goed. Want hij gaat bedroefd weg. Nee, ik zei al, de Heere heeft zijn wet nooit bedoeld om zo een mens zalig te laten worden. Dat is een doodlopende weg. Absoluut. Waar heeft de Heere zijn wet dan voor gegeven? Nou, twee dingen, op zijn minst twee dingen. Ik zou eigenlijk drie dingen kunnen noemen. Laat ik dat laatste dan eerst nog even nemen. En dat blijkt, ik refereerde daar zojuist nog even naar, toen de Heere zijn wet de eerste keer aan Israël gaf, toen was het volk zo ontzaggelijk onder de indruk dat ze tegen Mozes zeiden, wilt u onze middelaar niet zijn? En toen zei de Heere tegen Mozes, dat is een goed woord, Mozes. Want met die bedoeling gaf ik mijn wet. Dat ze is gaan beseffen dat ze een middelaar nodig hebben. Dat ze tot Christus moeten worden uitgedreven. Dat ze gaan beseffen dat de wet voor hen eigenlijk alleen maar de dood betekent. En dat er nou iemand moet zijn die het voor hen opneemt. Dat is ook de bedoeling van de wet. Tuchtmeester tot Christus zijn. Maar voor de rest, de Heere geeft die wet om ons te laten weten wat in zijn ogen zonde is. En om ons dus te ontdekken aan datgene wat wij doen, maar wat hij niet gedoogt, wat hij afkeurt. Daarom zegt Paulus, door de wet is de kennis der zonde. En daarom houdt de Heere ons die wet voor. En daarom zegt onze catechismus heel terecht dat God ons zijn wet scherpelijk laat preken, opdat wij ons zondaren zullen weten. En opdat we ons voor zijn aangezicht echt zullen verootmoedigen. En u ziet het gebeuren. U ziet het om u heen gebeuren in onze maatschappij, in onze samenleving, dat als de wet niet meer gehoord wordt, als de wet niet meer gehandhaafd wordt, de mensen zonde ook geen zonde meer vinden. En dat je een situatie krijgt van wetteloosheid. En wetteloosheid loopt altijd uit op uitspattingen, een ontbonden worden van de samenleving, chaos. Nou, zeg ik te veel als ik zeg dat dat nu aan de gang is in onze samenleving? De wet telt niet meer mee. Ook in de maatschappelijke zin van het woord niet. De richtere tijd keert terug. Ieder doet wat goed is voor in zijn ogen. En je bent bang om over straat te gaan op sommige terreinen, op sommige gebieden in ieder geval. En op sommige tijden van de dag en zeker van de nacht. Nooit zal dan ook een mens tot God en tot Christus vluchten als hij de wet niet kent. En als de wet hem niet ontdekt heeft, ontmaskerd heeft, ontgrond heeft, als de wet hem nooit met ernst wordt voorgesteld. En je ziet het in de kerk ook, naarmate het accent in de prediking niet meer op de wet des Heren valt, op de eisen van Gods recht, op de bedreigingen bij de overtreding van de wet, gaan mensen denken dat alles mag en dat alles kan. En kerkmensen matigen zich rechten aan die God hen nooit zou geven. En ze voelen zich niet meer schuldig ook. En hun geweten spreekt niet eens meer. En als dat geweten nog wel eens spreekt, dan heb je argumenten genoeg bij de hand om het tot zwijgen te brengen. Of niet? Maar die wet heeft voor het verloste volk, en zo mogen we Israël hier toch algemeen beschouwd wel zien, het volk uit Egypte geleid, het volk in Kanaan gebracht, het volk op een wonderlijke manier keer op keer gezegend, het volk waarvan de Heere bewezen heeft dat Hij voor hen zorgde. Dat volk mag toch wel gezien worden als het volk door Gods hand gezegend en verlost. Die wet heeft voor dat volk nog een andere functie. Regel voor de dankbaarheid. Een norm. Een maatstaf voor een leven waarin God verheerlijkt wordt. Ondervonden genade. Nou, daar kon Israël van spreken. Of ze er allemaal met hun hart van konden gewagen, is nog weer een andere vraag. Maar ze konden ervan spreken, van ondervonden genade en ontvangen zegeningen. Waartoe verplichten die zegeningen en waartoe verplichten die genade? Toch tot een leven van toewijding? Dan is Hij het toch waard om gediend te worden? Dan is Hij het toch waard om geprezen te worden? En als in geestelijke zin mensen van Gods genade hebben leren leven, en als zij van die uitreddingen kunnen gewagen, en als zij dat woord van de Heere in hun leven met kracht te verstaan kregen, en als Hij hen zicht gegeven heeft op zijn rijke toezeggingen, en als de getuigenissen Gods, de inzettingen des Heren, om het met Psalm 119 te zeggen, mij gezangen geworden zijn ten dagen van mijn vreemdelingschappen, dan ligt het toch helemaal in de lijn, in het verlengde van die goede keus die heeft mogen plaatsvinden, om die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest nu aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben, en van ganser harte en van ganser zielen en met ganse gemoeden. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En op dit punt wordt de meeste pijn beleefd. Daar namelijk waar in oprechtheid de Heere wordt bemind. En waar in oprechtheid gezocht wordt naar datgene wat tot eer van de Heere is. En waarin oprechtheid gevraagd wordt, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En waarom wordt daar de meeste pijn gevoeld? Omdat in het wedergeboren hart meer en meer het besef gaat leven. Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen is er niet. Want terwijl je die God begeert lief te hebben, met je hele hart, vanwege wie Hij is, vanwege wat Hij geeft. En als je die zaligmaker begeert lief te hebben, vanwege wat Hij is en vanwege wat Hij gedaan heeft en nog doet en doen zal naar zijn belofte, ga je het voelen dat er nog zoveel overgebleven is wat Hem de eer niet gunt. En wat de mens belemmert, ook in de verborgen omgang met God. En je kunt dan alleen maar zeggen, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Is het dan hopeloos? Ja, van onszelf zal het altijd hopeloos zijn. En als het van ons moet komen, dan is het een onbegonnen zaak en een verloren zaak. Dan zegt Jozua in het slot van het boek, het 24e hoofdstuk, heel eerlijk tegen Israël als zij zeggen wij zullen de Heere dienen. Dan zegt Jozua heel eerlijk, ja dat zeggen jullie nou. Maar jullie zullen de Heere niet kunnen dienen. Echt niet. Niet zoals het behoort. Niet zoals het moest zijn. Is het dan hopeloos? Moet u er nog eens even op letten. Ik heb daar helemaal geen aandacht aan geschonken. Ik heb alleen maar gezegd dat er een altaar gebouwd werd. Hè? En dat er offers gebracht werden op dat altaar. Waar stond dat altaar? Het eerste vers van onze tekst zegt het eigenlijk al. Je zou denken, op de helling van de berg Gerizim, daar moesten die mensen staan die het volk moesten zegenen. En die de Heere moesten prijzen. Om zijn zegeningen. Als Jozua een altaar moet bouwen, zal hij dat op de plaats van de zegen doen. Op de helling van de berg Gerizim. Nee. Dat altaar stond op dezelfde berg waarop die stammen moesten staan die de vloek spraken. Met amen moesten beantwoorden. Op de helling van de berg, waar de vloek werd gesymboliseerd. Wat zegt dat? Dat God er ook zelfs wat de keus van de plaats waar het altaar moet staan, mee gerekend heeft dat hij met zondaren te doen heeft. Met vloekwaardigen. Met mensen die zich met hun amen op de vloek spraken. Tegelijkertijd helemaal veroordelen. En die voor het recht van God buigen. En die de Heere erkennen. Als degene die recht heeft om tegen hen te toornen. En daar staat dat altaar. Want een boetvaardige zondaar die bij het altaar knielen mag en die erkennen mag, Heere, ik heb de vloek verdiend, die mag daar toch de vrijspraak horen. En dan is in die Christus van wie dat altaar uiteraard getuigt, in Christus die op de vloekheuvel Golgotha aan het vloekhout des kruises gestorven is, dan is in Christus kracht genoeg om te vergeven en de vloek op te heffen. Want die nam hij voor zichzelf. Hij werd een gevloekte. En er is in die Christus ook kracht tot heiliging. Zeker als gaat gebeuren wat door die daden van Jozua daar bij die volksvergadering ook geestelijk door de Heilige Geest wordt toegepast. Wat bedoel ik? Denk nog even aan die stenen die hij liet oprichten. Die hij met kalk liet bestrijken. Waar hij de wet op liet schrijven. Zoiets doet de Heilige Geest ook. Op de tafels van het wedergeboren hart. Jeremia 31, vers 33. Hij zal zijn geest in het binnenste van u schrijven. God drukt zijn heilige wet af in het hart waarin hij zijn vrezen geplaatst heeft. Waarin hij zijn liefde geopenbaard heeft. En als die geest, die onwederstandelijke geest, dat gaat doen, dan ga je begrijpen wat het betekent. Als de psalmist zegt, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Amen. Psalm 119, vers 83. Thank you. Laten wij samen danken. Getrouwe, barmhartige God, als we nogmaals uw aangezicht zoeken om uw naam te erkennen voor datgene wat u ons gezegd hebt en wat u ons meegaf uit uw woord, willen we u ook nu weer bidden, Heere, dat we in oprechtheid en in oprechte dankbaarheid uw naam erkennen mogen. En Heere, we hebben vanmorgen gehoord waarin die oprechte erkentelijkheid ook bestaat. Ten diepste in geloofsgehoorzaamheid en in een leven van toewijding. Uw wet beminnen, in het spoor van uw geboden gaan. Heere, dat is het wat u vraagt. Niet om zo te verdienen, maar om zo tot uitdrukking te brengen de verwondering en de dankbaarheid die er is in het vernieuwde hart. Geen mens, niemand van ons zal het doen, Heere. Niemand van ons komt ertoe. Niemand van ons wil het. Niemand van ons zal die keus doen als u er niet aan te pas komt. En zelfs als u er aan te pas gekomen bent, dan moet het iedere keer weer gebeuren. Dan moeten we altijd weer onder de beïnvloeding van die geest staan. En dan moet u ons altijd weer brengen bij dat altaar en bij dat offer en bij die Christus. En dan zult u het iedere keer weer op ons hart moeten binden. Maar Heere, dat doet u dan ook in het leven van alle die u vrezen. De werken uw handen laat u niet varen. Wat u begonnen bent, dat doet u verder. Gaat u mee door. O, wij bidden van u, doe dat ook in het stuk der heiligmaking, in het leven van hen die u vrezen. En dat het meer en meer ook zichtbaar mag worden, Heere, dat ze in hun weg het oog op God gericht hebben. En dat ze meer en meer mogen getuigen, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Daarom heb ik ook alle leugenpaan gevreesd. En zal bedrog en slinkse wegen wraken. Heere, die keus mag die er zijn bij aanvang en bij voortgang. Door uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden het 9e vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.